Welkom bij Misdaad Maandag, de podcast waar je op maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. In deze afleveringen worden de feiten blootgelegd, de verdachten geanalyseerd en de gevolgen die deze misdrijven op ons en de maatschappij hebben gehad, besproken. Trigger warning. Deze podcast bevat mogelijk inhoud die voor sommige luisteraars verontrustend kan zijn. Voel je vrij om te stoppen met luisteren als je je ongemakkelijk of overstuur voelt. Morgen, op dinsdag 5 maart, is het exact 50 jaar geleden dat Marcel Koopman verdween. Velen kennen de zaak onder de naam de verdwenen salsmeester van Kachtem. Maar wat is er al die jaren geleden gebeurd? Heeft zijn goede vriend Leopold er iets mee te maken? En zouden de geruchten die al jarenlang de ronde doen, waar zijn? Dit is het verhaal van Marcel Koopman. Op 5 maart 1974 ging Marcel Koopman gaan bijklussen in de schrijnwerkerij van zijn goede vriend Leopold Maas in Menen. Om 8:30 in de ochtend kwam Leopold hem thuis ophalen en samen vertrokken ze naar het werkplek. Tegen de avond is Marcel nog niet terug thuis. Ze zullen wel veel werk hebben, dacht zijn vrouw, Maria Popova. Maar dan gaat hem 7:30 de bel. Het is Leopold die aan de deur staat. En hij vraagt of Marcel al terug thuis is. Maria is verbaasd. De twee mannen zouden toch samen op de werkplaats zijn. En het is Leopold die aan de deur staat. En niet haar man, Marcel. Er klopt iets niet. Leopold vertelt aan Maria dat Marcel in de late namiddag te voet uit de schrijnwerkerij was vertrokken. Hij had gezegd dat hij enkele boodschappen moest doen. Maar toen hij niet terugkeerde, werd Leopold ongerust. Daarom stond hij nu voor de deur van het huis van Marcel, op zoek naar zijn vriend. Maria is natuurlijk in paniek en verwittigt de volgende ochtend onmiddellijk de Rijkswacht. Maar die zien de situatie wat minder dreigend in. Marcel is een volwassen man. Hij zal wel weer komen opdagen. Pas op 15 maart, 10 dagen nadat Marcel voor het laatst werd gezien, wordt er eindelijk actie ondernomen. De man werd voor het laatst gezien in de schrijnwerkerij in Menen, waar hij zijn goede vriend Leopold Maas ging helpen. Dus daar start de Rijkswacht hun onderzoek. Leopold wordt die dag voor het eerst ondervraagd. Hij vertelt aan de speurders dat hij de ochtend van 5 maart Marcel om 8:30 in de ochtend is gaan ophalen bij zijn huis in Rumbeke, een klein dorpje in West-Vlaanderen. Ze werkten enkele uren en tegen de middag vertrokken ze samen naar het huis van de moeder van Leopold. Ze hebben er iets gegeten en tegen 1 uur begonnen ze terug aan hun werk. Verder vertelt hij dat Marcel in de namiddag vertrokken is, zo gezegd omdat hij nog een boodschap moest gaan doen. En nadien heeft hij Marcel niet meer gezien. Het onderzoek naar de verdwijning van Marcel Koopman wordt uitgevoerd door de Kortrijkse gerechtelijke politie. Ze ondervragen wel enkele getuigen, maar al snel zet het onderzoek muurvast. Uiteindelijk neemt de BOB, de Bewakings- en Opsporingsbrigade van de Rijkswacht van Kortrijk, het dossier over. Ook zij ondervragen Leopold Maas en na enkele verhoren bekent de man plots iets met de verdwijning van zijn vriend te maken te hebben. Het zou volgens Leopold allemaal om een spijtig ongeval gaan. Marcel was in de werkplaats van de zolder gevallen en had de val niet overleefd. En aangezien hij er in het zwart werkte en niet verzekerd was, heeft Leopold zijn lichaam weggewerkt in plaats van het ongeval te melden. De zaak lijkt opgelost. De dood van Marcel was een ongeluk en Leopold heeft het lichaam doen verdwijnen. Maar wanneer op 16 december een reconstructie wordt gehouden, trekt de man plots zijn bekentenissen terug in. Tijdens die reconstructie werd duidelijk dat bepaalde zaken uit zijn verhaal niet klopten. Het gat waardoor Marcel zou zijn gevallen, was niet groot genoeg. En mocht hij er om een of andere reden toch door zijn gevallen, dan kon Marcel nooit door de val zelf gestorven zijn. Leopold Maas gaf een nieuwe bekentenis. Het zou toch niet gaan om een ongeval, maar om moord. Hij heeft Marcel vermoord, in opdracht van niemand minder dan Marcels vrouw, Maria Popova. Maria zou in september 1973 Leopold de vertrouwen hebben genomen en hem hebben gevraagd Marcel uit de weg te ruimen. Hij zou hebben toegestemd omdat hij niet langer kon aanzien hoe Marcel als een echte tiran zijn gezin behandelde. Met de dood van Marcel kon Maria ook zijn levensverzekering opstrijken en zou ze zo wat extra geld hebben om van te leven. Het plan was dat, in opdracht van Maria, Leopold en Marcel samen een luchtdichte kast of kist zouden bouwen. Wat de precieze bedoeling van die kast was, begreep Leopold op dat moment nog niet. Maar hij had wel een vermoeden dat het iets te maken had met Marcel en een manier om hem uit de weg te ruimen. In januari 1974 begonnen de twee mannen met de kast te bouwen. Leopold vertelde aan Marcel dat de kast een soort afvalkast was en dat deze daarom luchtdicht gemaakt moest worden. Op 5 maart was de kast volledig klaar. En met een smoesje kreeg Leopold Marcel erin. Toen de man volledig in de kast zat, met zijn handen en hoofd naar het gesloten deel en zijn voeten naar de ingang, sloot Leopold deze. Het was nu volledig donker. Marcel zat opgesloten en het was duidelijk dat ze hun werk goed hadden gedaan, want de kast was effectief luchtdicht. Marcel probeerde de kast kapot te stampen, maar het hielp niet. Hij schreeuwde om hulp, maar niemand kwam. Een kwartier later werd het stil. Leopold haalde het lichaam van Marcel uit de kast, stopte deze in een jutezak en bond ze dicht. Later zou hij het lichaam verbranden. Marcel zou dus vermoord zijn, door opgesloten te zitten in een luchtdichte kast en dat allemaal in opdracht van zijn vrouw Maria Popova. Maria zelf ontkent dit natuurlijk allemaal, maar werd door deze beschuldiging wel een tijdje aangehouden. Wanneer de dochter van Marcel, Marie-Christine, Leopold confronteert met zijn beschuldigingen over haar moeder, trekt hij zijn bekentenis terug in. Het was tijd voor Leopold om alweer zijn verhaal te veranderen en een nieuwe bekentenis te geven. En deze gaat als volgt. Hij zou in september of oktober 1973 benaderd zijn door een man die hem vroeg een kast te maken. De man vertelde erbij dat Marcel wel contact zou opnemen met hem om hem verdere informatie hierover te geven. De onbekende man kwam in februari 1974 langs in een schrijnwerkersatelier en vertelde toen wat het doel van de kast was. Marcel doodde. Deze keer zou Leopold hebben toegestemd te helpen met de moord, omdat hij opnieuw een kans zag om het gezin uit de klauwen van Marcel te redden. Want volgens Leopold was de man een echte tiran. Toen de onbekende man op 5 maart de kist kwam ophalen, was hij niet alleen. Ook de halfbroer van Marcel zou er volgens de getuigenis van Leopold bij zijn geweest. Hij vertelde de speurders dat er een ruzie tussen Marcel, de halfbroer en de onbekende man was ontstaan. De halfbroer had hierna een stuk hout genomen en Marcel ermee neergeslagen. Een klap die volgens Leopold fataal was. Uit angst voor de twee mannen werkte hij mee en hielp hij het lijk weg te werken. Doorheen de maanden bleef Leopold verschillende bekentenissen afleggen over de dood van Marcel Koopman. Bij een ervan ging het opnieuw om een ongeval, maar deze keer zou het Leopold zijn fout zijn. En dan was er nog een versie waarin hij vertelt dat het allemaal om een drugszaak gaat. En Marcel is niet dood, maar is met een grote som geld gevlucht naar het buitenland, waar hij een nieuw en beter leven zou zijn begonnen. Als je alles een beetje samen bekijkt, zou het erop neerkomen dat Marcel Koopman dood is. Maar waar is zijn lichaam dan? Ook daar had Leopold Maas een antwoord op. Nadat Marcel was gestorven, zou hij zijn lichaam gedeeltelijk hebben verbrand in een ton. De resten van het lijk zou hij in de vaart Kortrijkbosuit geworpen hebben. Maar de vraag blijft dan waarom? Waarom heeft hij Marcel vermoord? Een verklaring zou zijn dat Leopold een geheime relatie zou hebben gehad met Maria. Of dit waar is of niet, geen idee. De ene keer gaat het motief over liefde, dan over geld of familieruzie, of over drugs. Een duidelijk motief is gewoon niet te vinden. Leopold Maas legde in totaal maar liefst 7 verschillende bekentenissen af. Ondertussen is het januari 1975. En in de volgende maanden trekt Leopold al deze verklaringen terug in. Tijdens het onderzoek worden alle versies van Leopold gereconstrueerd. Zo wordt bijvoorbeeld de luchtdichte kast nagemaakt, waaruit blijkt dat het onmogelijk is dat er iemand daarin kan stikken. De verbranding wordt nagebootst met het kadaver van een varken in een ton. En er wordt aan de vaart Kortrijkbosuit meerdere keren gezocht naar het lichaam van Marcel. In oktober 1976 begon het proces tegen Leopold Maas, dat uiteindelijk 18 dagen zou duren. Men ging ervan uit dat de volksjury hem schuldig zou verklaren. Maar door gebrek aan bewijs gebeurde dit niet. Leopold werd vrijgesproken. De man zou uiteindelijk 2,5 jaar in de gevangenis hebben gezeten, de periode tussen zijn aanhouding en het proces. In een interview met de krant Het Laatste Nieuws uit 2014 vertelde dochter Marie-Christine het volgende. Quote, de recherche zei ons letterlijk dat ze wisten dat hij het gedaan had, maar dat ze het niet konden bewijzen. En dan is er nog het gerucht dat het lichaam van Marcel Koopman in het beton van de Stadsbrug zou zitten. Nu, die brug werd pas 2 jaar na zijn verdwijning gebouwd, dus het is ook niet echt mogelijk, tenzij dat iemand dat lichaam 2 jaar lang zou hebben bijgehouden. En dan zijn er ook nog enkelen die wijzen op het feit dat het niet echt mogelijk is dat Leopold Marcels lichaam helemaal tot daar zou hebben vervoerd en gedumpt. Leopold was klein van gestalte en hij mankte. Fysiek kon hij zoiets dus niet echt doen. Wat natuurlijk niet betekent dat het onmogelijk is. 50 jaar later weten we nog steeds niet wat er is gebeurd die noodlottige dag. Het dossier werd afgesloten en het lichaam van Marcel werd nooit gevonden. In datzelfde interview met Het Laatste Nieuws vertelde Marie-Christine het volgende hierover. Quote, zelfs na al die jaren kan ik dat hoofdstuk niet als afgesloten beschouwen. Mijn vader is nooit gevonden. Hij heeft geen graf dat ik kan bezoeken. Leopold Maas, de hoofdverdachte en ook de enige verdachte in deze zaak, overleed in 1990. Als hij de waarheid wist, nam hij die mee in zijn graf. Maria Popova, de vrouw van Marcel, overleed in 2002. Mocht je meer willen weten over de zaak, er zijn wel een paar artikelen online te vinden, maar niet zo heel veel. Mijn 2 grootste bronnen voor het maken van deze aflevering was een podcastaflevering die te beluisteren is op Radio 1 in het programma Zandman. Radiomaker en reporter Ward Bogaert deed enkele jaren geleden onderzoek naar de zaak en ging met verschillende getuigen praten. Hij bracht zijn versie onder de naam Waar is de Sasmeester? Seizoen 2 van de Crimilex tapes gaat over de verdwijning van Marcel Koopman. Ze reconstrueren de verhoren en bekentenissen van Leopold Maas aan de hand van de originele dossiers. De criminele strafadvocaten en enkele onafhankelijke experten proberen te achterhalen waarom Leopold Maas zoveel valse bekentenissen had afgelegd en leggen ook uit waarom de juiste bijstand bij een verhoor essentieel is. In het boek Beschuldigde sta op, geschreven door Guust Verwerft, zou de zaak ook aan bod komen, maar zelf heb ik dat boek niet gelezen, dus ik weet niet hoe uitgebreid het is. Zoals altijd wil ik de aflevering van de podcast graag afsluiten met het herinneren van het leven dat verloren is gegaan. Marcel Koopman was 53 jaar oud toen hij verdween. Zijn familie is nooit te weten gekomen wat er met hun geliefde is gebeurd. Is Marcel vermoord? Of zou hij toch uit zichzelf vertrokken zijn? De kans dat we het ooit te weten zullen komen is klein. Dankjewel dat je de tijd hebt genomen om te luisteren naar deze aflevering. Graag wil ik benadrukken dat deze podcast niet bedoeld is om sensatie te zoeken, maar om een eerbetoon te brengen aan de slachtoffers en hun families. Het is in vele zaken van groot belang dat we naar de waarheid blijven zoeken en gerechtigheid nastreven. Alsook dat we ons bewust worden van de tekortkomingen in de wetgevingen, zowel in België als in het buitenland, en de veranderingen die ons rechtssysteem reeds heeft doorstaan om deze tekortkomingen weg te werken. Heb je nog een vraag of opmerking? Stuur mij gerust een privéberichtje op de Instagrampagina van Misdaad Maandag. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering.